Beste broeders en zusters, fijn dat ik weer bij jullie mag zijn om het woord te openen. En deze avond, gaat het geluid goed? Die hoge piep, die kan ik zelfs horen. Gaat goed? Mooi, ja. En deze avond wil ik heel graag met jullie stilstaan bij een van de psalmen. En ik denk van, nou, waarom de psalmen? Nou, de laatste maand ben ik eigenlijk iedere dag met de psalmen bezig. En dat komt omdat ik deze week, zaterdag, weer op reis naar Tanzania ga om daar Bijbelvertalers te trainen die voor het eerst de psalmen in hun eigen taal gaan vertalen. Nou, daar kijk ik al heel lang naar uit. Dit is een gebedspunt geweest voor eigenlijk wel 2 jaar. Het kwam maar niet van de grond. Ook al hadden de kerken vroegen erom. Er was een heel grote vraag naar, kunnen we de psalmen in onze eigen taal krijgen? Want als we de psalmen hebben, dan kunnen we ook liederen erop maken. Ja. En nou goed, eindelijk is het zover. De vertalers, die zijn er. Ze hebben geleerd hoe je een computer kan gebruiken. Ze hebben al ontdekt in hun eigen taal hoe liederen eruit zien. Hè, want niet in alle talen heb je rijm. Soms dan ziet poëzie er heel anders uit. Dus ze hebben al ontdekt van hoe zien liederen eruit. En nu gaan we vanaf volgende week gaan we dus kijken of we de psalmen op een echte, mooie, betekenisvolle, pakkende manier kunnen gaan vertalen. En ik vind dat mooi, want ja, soms, wij kennen dat gevoel niet, hè? Dat de Bijbel die je hebt, dat van kaft tot kaft een leeg boek is. Dat kennen wij niet. De meeste van ons zijn opgegroeid dat er altijd wel een Bijbel is in een taal die je kan begrijpen. En voor deze mensen wordt dit boek geschreven. En dat is eigenlijk een heel speciaal iets als Bijbelvertaler om dat te mogen zien. Het Nieuwe Testament is al af in deze talen. Het boek Genesis is ook af. Maar nu zegt de kerk, we willen graag ook Bijbelse liederen zingen. Als we de psalmen hebben, kunnen we dat gaan doen. Willen jullie ons daarbij gaan helpen? Nou, dus ik ben heel veel in de psalmen bezig de laatste tijd. En die gaan steeds meer tot mijn hart spreken. En ik dacht van, hé, laat ik nou een van die psalmen er ook voor vanavond uitpikken. En laten we eens luisteren. Laten we nou eens proberen om zo'n psalm echt naar ons toe te laten komen. He, om de psalm echt uit te luisteren. Zeggen van, wat zegt God nou hier tegen ons? En hoe geven we antwoord? Dat is wat de psalmen doen. Dus laten we samen psalm 95 gaan lezen. Psalm 95, ik lees hem voor in de herziende Statenvertaling. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten we voor hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning, boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt en zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard u niet, zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Want daar stelden uw vaderen mij op de proef, daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalligd van dit geslacht, en ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart, en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Dit is psalm 95, een van de 150. En iedere psalm is uniek. Je zou denken, nou, als je er 150 maakt, dan beginnen ze allemaal op elkaar te lijken. Iedere psalm is uniek. En ook psalm 95. En je zou, als je zegt van, wat is nou de hoofdboodschap van de psalm? Wat zou je dan zeggen? Wat is de belangrijkste boodschap van deze psalm?
God
groot maken, hè? Zingen voor hem. Vrolijk zingen voor hem. Hè? Dat is vers 1, is eigenlijk de samenvatting van de psalm. Dat is heel vaak zo. En heel vaak eindigt de psalm dan ook op dezelfde manier. Met halleluja. Maar niet deze. Maar het mooie van psalm 95 is dat het begint ermee van kom, laten we God prijzen, laten we vrolijk zingen voor hem. Maar dat de psalm dan redenen geeft, waarom. En dat is wat iedere psalm uniek maakt. Iedere psalm die ons oproept om God te loven, hem te prijzen, hem te danken, wat dan ook, geeft bijna altijd een reden. Want, zoals van psalm 136, loof de Heer, want hij is goed. Dus de goedheid van God is een reden om hem te loven. Nou, dat, als je zo met die bril naar alle psalmen kijkt, dan zie je dat telkens terugkomen. We hebben redenen om te loven. Want het is niet genoeg om maar te zeggen, nou, loof de Heer nou eens wat meer. Of prijs hem nou eens een tandje extra. Als je daar geen redenen voor hebt, dan is dat, ja, dat werkt niet. Maar de psalmen geven ons telkens weer redenen om te zeggen, richt je nou eens daarop. Geeft jou dat een reden om extra te loven? En dit, en dat. En psalm 95 geeft een paar redenen en daar gaan we natuurlijk samen naar kijken. Waarom we opgeroepen worden, uitgenodigd worden om te bidden. En laat ik even heel snel, als u de Bijbel voor u heeft, even laten zien van hoe deze psalm in elkaar zit. Vers 1 is dan de oproep. Hè? Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen, laten we hem tegemoet gaan met een loflied. Laten we voor hem juichen. Dus psalm 1 en 2, dat is de oproep. Vrolijk zingen voor hem. En dan vers 3, 4, 5 geeft de eerste reden. Ziet u dat woordje want? Dat is in het Hebreeuws kun je dat heel mooi zien, dat is een klein woordje. En dat geeft de reden aan. Dus vers 3, 4, 5, de reden is, want de Heere is groots. Hij is geweldig. Dat is de belangrijkste reden. En dan in vers 6 zien we de tweede oproep, een soort herhaling. Kom, laten we ons neerbuigen, knielen voor de Heer. En dan komt er weer een reden achteraan. Waarom zou je nou moeten knielen voor hem? Vers 7. Ziet u ook weer want? Weer hetzelfde woordje. Dus de reden waarom we knielen is, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide. Dus hij is de herder, wij zijn de schapen en daarom willen we voor hem knielen. En dan het slot van de psalm, wat normaal eigenlijk een heel simpel halleluja is, of een soort opnieuw oproepen om te aanbidden, is hier een hele lange waarschuwing. Dat is ongebruikelijk, maar psalm 95 doet dat wel. En daar zullen we toch even naar moeten kijken van waarom zo'n lange waarschuwing in zo'n prachtige psalm. Als je 1 tot en met 6, 1 tot en met 7... Als dat de psalm zou zijn, hadden we gezegd, wat een mooie psalm, dit wordt mijn lievelingspsalm. Maar dan opeens heb je zo'n hele lange waarschuwing aan het eind. Waarom? Nou, laten we samen door deze psalm heen gaan om te zien wat er staat. En dan ons ook te vragen van, wat wil God hier nou tot ons zeggen? Wist jij wat de meest voorkomende oproep in de Bijbel is? Ja? Probeer het maar. Niemand heeft het geteld. Dus het, hè? Ik... Kom, ja?
Nee, geloof.
Geloof? Bekeer u, ja? Die komen allemaal meer dan... Ja? Dus daar komen er nogal wat voor, hè? En al die we genoemd hebben, die komen inderdaad meerdere keren voor in de Bijbel. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, weet je wat er vaakst voorkomt? Wees niet bezorgd. Sommige mensen zeggen zelfs, er staat 365 keer in de Bijbel, voor elke dag één. Nou, dat is helaas niet waar. Als je gaat tellen, kom je er niet eens in de buurt. Maar die komt ook veel voor, heel vaak. Maar de meest voorkomende oproep is om God te prijzen. In allerlei bewoordingen. En in vers 1 en 2 hebben we er al 4 gezien. Hebben we dat gezien? Laten we vrolijk zingen. laten we juichen. Laten we hem tegemoet gaan met een loflied. Laten we juichen met psalmen. Allemaal verschillende woorden, maar eigenlijk waar het op neerkomt is, laten we God aanbidden. Laten we zingen voor hem. Laten we hem de aanbidding geven. Nou, dat klinkt wel heel enthousiast, hè? Je zou kunnen zeggen van ja, die André die komt uit Afrika, die is dat gewend. Van die vrolijke kerkdiensten. Wat vooral zangdiensten zijn toch wel vaak. Maar past dat nou wel bij ons, hè? Nuchtere Hollanders. Nuchtere Noord-Hollanders. Hè? Dat vrolijk zingen. Dat staat er wel vaak bij, hè? Dus er staat niet van nou, hè, zing maar een beetje wat. Nee, er staan heel veel uitbundige termen wel in. Nou past dat natuurlijk bij zo'n tempel, op zo'n tempelplein waar de mensen allemaal komen voor precies dat doel, om samen te zingen. Maar ja, wij nuchtere Hollanders, past dat wel bij ons? En even afgezien van dat we nuchtere Hollanders zijn, er kunnen ook heel veel redenen zijn, hè, waarom dit misschien niet het goede moment is om op een Bijbelstudie te komen waarin je hoort zing. Ik weet niet hoe je zit. Ik weet niet wat er allemaal in uw en jouw leven speelt. Hè? Waar je hoofd vol mee zit. Maar laat me dit zeggen. Je hoeft dat niet te parkeren bij de voordeur om naar deze psalm te kunnen luisteren. We hoeven niet al onze zorgen daar te laten en te vergeten, omdat we anders niks aan deze psalm zouden hebben. Nee, u mag ze in uw hart houden, in uw hoofd houden, terwijl u luistert naar deze psalmen. Dat kan God ook hebben. En sommige woorden uit deze psalm, die zijn je misschien zo uit het hart gegrepen. En andere woorden, die vragen misschien geloof. Die roepen ons misschien tot iets op wat niet vanzelf komt. Wat een stap van geloof is. Dat we soms woorden op de lippen nemen van de psalmen, die we eigenlijk moeilijk vinden om naar God zo te zeggen. Dat doen we in geloof. Maar makkelijk zal het niet altijd zijn. En Psalm 95, zei ik al, die geeft dus een paar redenen waarom wij voor God vrolijk kunnen zingen. En ik zat daarover na te denken, van waarom zouden zoveel psalmen dat zo vaak doen? En heel vaak, de redenen gaat over wie is God. En toen zat ik na te denken van ja, kijk, vrolijk zingen doe je als je enthousiast bent. Toch? En als je niet enthousiast bent, dat is het Griekse woord van niet vol van God zijn, ja, dan zing je eigenlijk niet, of niet van harte. Ik heb dat ooit eens geprobeerd, dit is een voorbeeld hoor, iets heel anders, maar misschien helpt het om iets duidelijk te maken. Ik heb ooit eens een keer een voetbalwedstrijd gekeken met iemand die niks met voetbal heeft. Nou, dat is heel eigenaardig. Kijk, wie het spelletje snapt, die ziet van alles gebeuren waar hij heel enthousiast over wordt. En als er dan gescoord wordt, ja, dan gaat zo'n stadion gaan. Die juichen van harte. Daar hoef je niemand toe op te roepen. Je hoeft niet eens te zeggen van mensen, dit is het moment om samen te juichen. En opeens juicht iemand, dat gaat vanzelf. Wat ze zien, dat creëert automatisch gejuich. Maar als je televisie zit te kijken, een wedstrijd met iemand die er niks van snapt. Ja, die kan nog wel een beetje enthousiast worden omdat ik enthousiast word. Of iemand anders op de bank. Dan denk je, ach jong, die geniet ervan. Nou ja, leuk. Maar zelf doet het er helemaal niks. Waarom niet? Omdat ze niet zien wat ik zie. En daarom ben ik enthousiast en zij niet. Nou, en zo gaat dat een klein beetje ook in de Bijbel zo. In de psalmen zo. Er wordt niet maar gezegd van zing nou eens wat meer. Juich. Maar er wordt altijd bijgezegd van waarom zou je nu juichen? En dan moet je zien waarom je zou kunnen juichen. En dat gaat altijd over God. Ook in deze psalm. Nou, vers 3 tot en met 5 geven de eerste reden. En dat heb u vast al wel gezien. De eerste want in Psalm 95. Er staat, want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. En dan staat er ook, hè, in zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. De toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, die heeft hij gemaakt. En zijn handen hebben het droge geformeerd. Dus de Heere is een groot God, een geweldig God. Dat is in de kern de belangrijkste reden waarom we enthousiast, met vreugde, met blijdschap zouden kunnen zingen voor God. En dat is ook wel gelijk de allerbelangrijkste, hè? Dat God is wie Hij is. God is geweldig. Hoe langer je erover praat, hoe langer je erover nadenkt. En ik ben nog vrij jong. Sommigen van jullie leven misschien al 2 keer zo lang als ik. Iemand als Johan, hè? Of iemand anders misschien. Hè?
Zo jammer.
Je was jarig geweest, toch?
Ja.
Ja. Maar hoe langer je erover nadenkt, en ik merk dat ook met gelovigen die al lang met de Heer wandelen, hoe vaak ik zo weer zeggen van, ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij wie God voor ons is. Dan denk ik, nou, maar dan heb je al zo lang in de Bijbel gelezen. Dan wandel je al zo lang met God. En dan nog zeg je van, volgens mij snap ik nog maar niks. God is zo geweldig. En vanmorgen preekte er ook een oude broeder in onze gemeente en Je merkt aan alles van hem dat hij het zo'n voorrecht vindt om een kind van God te zijn. En dat hij zich nog steeds verwondert over God. En ik vind dat zo mooi, hè? En dat gebeurt hier ook. Toen we in Tanzania woonden, toen woonden we naast de moskee. En iedere dag hoorde je dat meerdere keren, hè? Allah Akbar. En dan dacht ik zo vaak van, ja, maar wie is nou echt de grote God? Psalm 95 zegt, want de Heere is een groot God. Hij alleen. Dit is de Bijbelse versie ervan. En de enige ware versie. Onze God is een groots God. En als je zegt groot, dan is het groots. Geweldig. Hij valt met niemand te vergelijken. Hij is uniek. En dat is nou onze God. Een van de redenen waarom God zo groot is, vind ik, is eigenlijk wat in Psalm 95 al in vers 1 even werd gezegd. Het wordt niet als een reden opgedragen, maar het wordt gezegd, laten we juichen voor wie? Voor de rots van ons heil. Alleen dat al, als de psalm hier zo stopt, hè, dan hebben we eigenlijk al 1000 redenen om God te prijzen. Toch? De rots van ons heil. We staan op stevige grond. We rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus voor ons. We zijn veilig, we staan op vaste grond. En dit stopt nooit. Ja, is toch geweldig? Dat is onze God, onze redding. Ja. Maar nu zegt deze psalm, de Heere is een groot God. En dan benoemt hij eigenlijk 2 dingen. Hij zegt, hij is een groot koning, boven alle andere goden. En hij heeft alles gemaakt. Dus hij is de koning, boven alle goden. En hij is de schepper, hij is de maker van alle dingen. Hè? Die 2 dingen. En dit is geen nieuwe informatie, hè? Ik zeg nu niets wat jullie al niet wisten. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nu de psalmen verschillende keren doorgewerkt. Er staat bijna niks nieuws in. Wat ik niet op andere plekken in de Bijbel al heb gevonden. Dus je denkt, nou, wat is dat nou van boek? Hè? In de psalmen staat vrijwel niets nieuws. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat deze psalmen, die oude informatie die we over God hebben geleerd, hè? Wat doen we daarmee? Brengt ons dat tot aanbidding? Dat is de hoofdvraag. Brengt het ons tot een loflied? Ja of nee? Kijk, dat God de maker is, de schepper van alle dingen, dat heb je op de eerste bladzijde van de schrift al geleerd. Maar daar stond niet de oproep bij. Prijs hem dus, want hij is de maker van alles. Maar in de psalmen gebeurt dat, hier dus ook. Hè? Dus is het feit dat God de schepper van de wereld is, is dat voor jou, voor u een reden om te zeggen, God, u bent geweldig. U bent groot. Ik zal u altijd prijzen voor wat u hebt gedaan. Dat is wat de psalmen willen doen. Niet zozeer ons hoofd wat nieuws leren. Dus dit wordt een saaie preek. U zult vanavond niets nieuws leren, denk ik. Niet zo heel veel. Hè? Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, worden wij meer een groep gelovigen die God aanbidden met heel ons hart? Omdat we zien wie Hij is. Omdat we verwonderd zijn over hoe groot en hoe geweldig Hij is. Dat is wat de psalmen met ons willen doen. En dat is de lakmoestest. Is dat een woord? Lakmoes? De proef. Ja. Voor of we echt begrepen hebben hoe geweldig het evangelie is. Hoe geweldig onze God is. Als iemand zegt, ja, ik ben het wel mee eens. God heeft alles gemaakt. en meer niet. Ja, dan kom je nog niet tot het doel van je leven. Het doel van ons bestaan is niet om te accepteren dat God de schepper is. Dat is wel belangrijk, maar dat is niet het doel. Dat geloven de demonen ook, zegt Jezus ergens. Het gaat erom, aanbidden wij hem daarom. En dat is wat de psalmen doen. Een van de dingen die denk ik hier belangrijk zijn. Hij is een groot koning boven alle goden. Ik heb erover na zitten denken, van waarom is dit nou een reden om God te aanbidden? Het is best wel iets om over na te denken, van hoe diep beseffen wij dat God een koning is boven alle anderen. Dat betekent dat niemand anders, niets anders, meer aanbidding verdient dan hij. Of ik moet het eigenlijk nog verscherpen zeggen. Er is niemand die ook maar enige aanbidding verdient wat ten koste gaat aan hem. Hij verdient al onze lof. Hij verdient ons hele hart. Hij verdient al onze aanbidding. En er zijn zoveel goden, alternatieve goden in ons leven, moderne en wat dan ook, die allemaal onze aanbidding vragen. Allemaal onze tijd vragen. Allemaal onze liefde vragen. En die zeggen, richt je op mij. En God zegt, ik ben de koning. Ik verdien aanbidding. Ik verdien dat jij knielt voor mij. Er zit een soort claim achter. Hè? Het vraagt alles van ons. Dus dat we zeggen, God, u bent mijn koning. Ja, zing het maar hoor. Maar denk wel na bij wat je zingt. Het zijn best wel gewichtige woorden. Als je zegt dat God koning is, dan is de rest er dus niet. Ja. En kijk, aanbidding is veel meer dan zingen met onze mond, hè? Dat weet u natuurlijk ook. Aanbidding gaat over ons hele leven. En daarom deze vraag. Hè? Is aan ons leven goed te zien wie onze koning is? Als we luisteren naar je woorden. Als we konden meeluisteren in je hoofd. Als we de keuzes konden zien die je maakt. Iedere dag. Kunnen we dan allemaal zien dat Jezus jouw koning is? Dat je knielt voor hem en voor niemand anders. Want als we dat niet hebben, is het moeilijk om God te aanbidden en vrolijk te zingen voor hem. Omdat je eigenlijk twee heren probeert te dienen. Niet volmondig, vol met je hele hart. Hem alleen als koning, niet erkent alleen, maar echt dient. Vrolijk zingt voor hem, met heel je hart. Dat is de claim van dat God een groot God is, die koning is boven alle goden. Heel veel psalmen benadrukken dit. En je kan het horen, maar als je er niet over nadenkt, dan vinden we niet de diepte die er in de psalmen zit. En het mooie voorrecht die we hebben om God echt te erkennen met onze aanbidding, ons hele leven. En ik denk dat juist in deze tijd dat het moeilijk is om onze ogen voortdurend op God gericht te houden. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar we worden continu gebombardeerd met een andere boodschap. En daarom, ik begin steeds meer van het woord van God te houden. Ook al ben ik al 20, nou ik ben tot geloof gekomen toen ik 17 was. Als bijbelvertaler ben ik al 20 jaar door dit boek, iedere dag, door dit boek aan het heen werken. En ik begin steeds meer van de Bijbel te houden. Waarom? Omdat dit zijn de woorden van leven. Dit is de waarheid. Er is zoveel gekwebbel en zoveel de meningenfabriek van Jan en Alleman. Ik word er soms zo moe van. En het ene klinkt nog mooier dan het andere. Maar uiteindelijk moet ik altijd weer terugkomen naar de Bijbel en zeggen, God, blijf mij leiden door uw woord. Hoezeer ik ook van de Heere houd, ik heb zijn woord nodig om me te kalibreren, zeg maar. Om me weer af te stemmen op, hoe kijkt God naar mij, hoe kijkt God naar het leven? Wat betekent het dat hij koning is van deze wereld? Niet alleen van mij, maar van iedereen. En zonder het woord van God verlies ik vaak de focus. En daarom ben ik blij dat jullie naar Bijbelstudie komen. Ik hoop ook als je naar de kerk komt en naar een Bijbelstudie komt, dat je altijd dat verlangen hebt van, ik wil mijn hart afstemmen op dat van je God. En hij is een geweldig God. En ook al vertellen sommige preken me niets nieuws, ook al vind ik niets nieuws in de psalmen, ze helpen me om mijn hart weer te richten op hem. Dat over dat hij een groot koning is. Nou, en dan nog heel kort even iets over dat hij onze maker is. Kijk, als God de schepper is, en dat is hij, en als hij alles gemaakt heeft, en dat heeft hij, dan heeft hij dus ook recht van spreken. Ja? Hij heeft iets te zeggen over wat hij gemaakt heeft. Ik las 2 weken geleden een heel interessant artikeltje in het nieuws over iemand in Zeeland, een kunstenaar, die had een heel groot kunstwerk heeft hij gemaakt. Het panorama van Walcheren heette, geloof ik. 800 vierkante meter, al die doeken bij elkaar, heeft hij 600 dagen aan gewerkt. Bijna ruim twee jaar. En een deel daarvan was tentoongesteld op één plek en de rest was opgeslagen in een kerk ergens anders. En toen hadden de vrijwilligers in hun voorjaars schoonmaak of zo, die moesten toen wat opruimen en die hadden toen maar besloten dat al die nietjes eruit halen te veel werk was. Dus die hadden met een Stanley mes, hadden die netjes het doek van het hout gesneden en dat opgerold. En daar kwam de kunstenaar achter en hij was geschokt. Kun je begrijpen. Alle emoties die hij probeerde te beschrijven van, jongen, dit heb ik zoveel tijd, dit was mijn levenswerk en hoe kunnen ze nou dit? Nou, heel begrijpelijk natuurlijk. En toen moest ik aan denken. Als God de maker is van dit alles, dan doet het er wel toe wat hij ervan vindt, wat ermee gebeurt. Hè? Als wij echt geloven, wat hier in vers 4 en 5 staat, dat alles van hem is, alle uithoeken van de wereld. Hij zegt de zee en de bergtoppen, en nou, zeg maar alles. Elke uithoek van de wereld is van hem. Hij is de koning, hè? De maker is de koning. Dan heeft hij er dus recht op. En wij zijn dus te gast op zijn aarde. Wij zijn zelf ook door hem gemaakt. Hij heeft ook recht op ons. En onze aanbidding. Dus alles is van hem. Jouw leven is ook van hem. Er is nergens waar je naartoe kan kijken of wat je ziet wat niet van hem is. Je kan, dat gaat over je eigen leven. Jouw leven is niet van jou. Het gaat, zelfs onze kinderen zijn niet van ons. Onze man-vrouw zijn niet van ons. En niet van hem. Zelfs als je je bank-app opent, wat je daar ziet, is niet van jou. Alles is van hem. Hij is de schepper, hij is de maker en hij heeft daar recht op. Ja, ik zeg weer iets nieuws. Maar beseffen we dat dit waar is? Dat dit echt alle hoeken van ons leven ook raakt? Hè? En is dat nou iets waar we van schrikken? Dat we zeggen, nou heb ik niet veel meer te vertellen. Of zeggen we, ik zal vrolijk zingen voor hem. Want hij verdient het ook. Hij is het waard om te ontvangen alle lof en eer. Brengt het ons tot aanbidding dat hij onze maker en schepper is en recht op ons heeft? Of schrikken we ervan? Kijk, dat is wat het boek Psalmen eigenlijk van ons vraagt. Brengt het je tot aanbidding of niet? Dat is altijd de hoofdvraag. Dus u snapt nu wel, als we zeggen dat God groot is, dat is best een risicovol woord, hè, om dat zo te zeggen. We zeggen heel veel daarmee. Maar wat ik hoop dat het verlangen van ons allemaal is om God meer te leren kennen. En de psalmen doen dat. Kijk, om te luisteren naar een preek die gaat over dat God de schepper is en de maker. En dan kun je nog zeggen van nou amen, we gaan naar huis en de koffie is weer lekker. Maar om het te moeten zingen, dan word je als het ware uitgenodigd om je te eigen te maken. De dingen die je zelf hardop zegt, ja, dan voel je wel, ik doe hier iets. Ik beleid iets. Daarom in de Bijbel wordt dat soms gezegd, hè, van dat alle tong zou beleiden, dat kun je niet alleen maar zo in je hart doen of zo, of in je hoofd accepteren. Nee, soms moet het eruit om echt die geloofskeuze te maken. En zeggen, dit geloof ik. En de psalmen helpen ons dus op die manier om echt God te begrijpen en God beter te leren kennen. En daar is Jezus voor gekomen. Hij heeft dat gezegd in Johannes. Van dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Het gaat om God kennen. Want of u het nou wil of niet, deze God waar we het nu over hebben. Als u later naar de hemel wil. U wil hem lofprijzen voor de in de eeuwigheid. Ja, dan zou ik zeggen, leer het nu vast. Laten we dit nu al doen. Met heel ons hart. En niet af en toe als we er zin in hebben, maar altijd. Want dit kan. God verandert niet, hè. De redenen waarom we aanbidden veranderen niet. Ook niet op die donkerste dagen van ons leven. Dat we geen woord uit onze mond krijgen. En als iemand zegt zing. Dan zeg je ja wat zingen. Dat doen we op een andere dag. God is onveranderlijk. En hij blijft ons uitnodigen. Nou vers 6. Vers 6 die maakt het voor ons gelovigen nog een tikkeltje persoonlijker. Wij die God willen dienen. En eren. Want wat is de enige echte respons? Het enige echte antwoord op geloven dat hij koning is en alles gemaakt heeft? Nou, dat is knielen. Dat is buigen voor hem. Laten we knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Staat er in vers 6. En dat is zo'n reden om je over te verheugen, hè? Ik weet niet of wij dit genoeg doen. Hè? Sommige liederen zeggen dat. Hè? Israël, verheug u in uw maker. Kent u dat lied? Ja, ik weet niet of wij dat als christenen ook voldoende doen. Hoeveel verheugen we ons nou in onze maker? Dat we er vanzelf over gaan zingen. Kom, staat er in vers 6. Of kom binnen. Dit lied werd waarschijnlijk in de tempel gezongen. Ik weet niet of u hier eind december was, toen heeft broeder Arie de Jong die heeft over Psalm 100 gepreekt. Misschien weet u dat nog, was een bijbelstudie. En misschien herinnert u zich nog die woorden uit Psalm 100, in vers 4 staat dat. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Dat staat in Psalm 100. Heel mooi. Nou, dat is eigenlijk dezelfde woorden die hier ook staan. In vers 1 stond er van kom, of ga staat er eigenlijk in het Hebreeuws. In vers 2 staat van, laten we hem tegemoet gaan. En in vers 6 staat nu van, laten we, kom binnen en laten we ons neerbuigen. Je ziet als het ware die beweging van naar de tempel toekomen, de tempel binnengaan. En hoe dichter je bij het altaar komt, des te sneller je op de knieën gaat. Hele mooie beweging eigenlijk. Ja. En u ziet wel die houding hier in het vers, hè. Het wordt bijna drie keer gezegd, hè? Neerbuigen, neerbukken, laten we knielen. Ziet u dat? Drie keer. En kijk, wij zijn deze lichamelijke uitdrukkingen zo niet zo gewend. Hè, ik weet dat ik meer een lange tijd in Afrika heb gewoond. Daar is het heel gewoon dat wat je zegt je ook doet. Hè, dus als we knielen voor hem, dan knielen we ook voor hem. Dat symboliseert toch iets. Ik moet eerlijk zeggen, die stoffige kerkjes, ik heb daar wat broekspijpen versleten, zeg maar, om telkens op de knieën te moeten. En toch doet het wat met me. Iedere keer als ik daar op mijn knieën ga, ja, het is net alsof je echt ook met je hart dan, je helpt je hart echt ook op de knieën te gaan. En hier gebeurt dat. In Oosterse culturen heel normaal, maar wij Nederlanders, ja, we doen dat minder, hè? Heft uw handen op tot de Heer en we staan met de handen in de zak. Dat kunnen wij. Ik weet nog een keer in een Afrikaanse kerk dat we ook zoiets zongen. En ik stond daar veel te stijfjes, stond ik daar tussen. En toen zeiden ze van, voel je wel goed? Ja. Ik zeg, ja, ik voel me prima. Ik zeg, ja, maar je zingt niet. Ik zeg, man, ik zing de long uit mijn lijf. Ja, maar je beweegt niet. En je doet niet wat je zingt. Toen dacht ik, oh ja zeg, inderdaad. Hier kan ik nog wat leren. Ja. Maar hier gaat het over buigen. Hè? Die uitdrukking van eerbied, van ontzag, van verwondering. Dat je zo dicht bij het altaar komt en dat je daar de rots van het heil als het ware uitgebeeld ziet worden. Ieder lam dat geslacht wordt, het bloed dat vloeit. Ja, je ziet gewoon de vergeving en de verlossing voor je ogen gebeuren. Ja, en wie kan dan nog blijven staan? Wie wil dan nog zeggen, nou dat is mooi. Mooie theologie, interessantere godsdienst. Maar dat is toch geen antwoord? Het wil ons op de knieën brengen. Verwondering. Dus het is juichen met hem, soms sta je erbij en soms is het op je knieën en zeggen, God, er is echt niemand als u. We knielen voor hem. Nou, en ik weet niet of u het opgevallen is, maar heel vaak staat er in de psalmen, prijs de Heer, loof hem, doe dit, doe dat. De gebiedende wijs noemen we dat. Hier niet. Heb je dat gezien? Kom, laten we ons neerbuigen voor hem. Het is als het ware die uitnodigende oproep naar elkaar toe. Ja. En het staat ook allemaal in het meervoud. Hè? Het is niet genoeg dat u knielt voor hem. En de anderen, nou ja, als ze er zin in hebben. Nee, het is echt dat elkaar oproepen om samen te knielen voor hem. Ja. Dat is wel belangrijk om te zien. Al die meervouden, juist in een cultuur als de onze, waar het vaak is van ik en God, individualistisch. Dat we dan vergeten van hoe het christelijk geloof en het Joodse geloof zeker echt een wij-geloof is. Wij samen zijn het volk van hem. En wij samen roepen elkaar ertoe op om te knielen en te buigen voor hem. Dat gebeurt hier ook. En je ziet dat in het Nieuwe Testament ook doorgaan. Bijvoorbeeld in Colossenzen 3, daar zegt Paulus ook zoiets van, kom, laten wij elkaar vermanen en onderwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, dat is precies wat hier in Psalm 95 gebeurt. We gebruiken nu een psalm om elkaar te vermanen om te doen wat we allemaal moeten doen. Namelijk knielen voor koning Jezus. Hem aanbidden met heel ons hart. Nou, zo functioneren de psalmen. Hè, die oproep naar elkaar toe. Nou, en vers 7 is misschien wel de persoonlijkste toepassing. Ik vind dit geweldig. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Dus al die mooie dingen die we over God gezien hebben, die zijn zo groot, gaat ons verstand te boven. Dat we zeggen, nou en die God is nou onze God. Hè? Dat is als een kind die ziet zijn vader iets doen, op de Olympische Spelen of weet ik veel wat. En dat kind nou zegt, nou en die man is mijn vader. Nou, dan proef je de trots, hè? Nou, en zoiets is het ook in deze psalm. Hè? Want hij is onze God. Hè? En wij zijn het volk van zijn weide. Dat is mooi, hè? Hij is onze maker. En dat betekent dus dat wij van hem zijn. En de psalm, die gebruikt dus het beeld van een herder. Een herder en een kudde. Herder en schapen. Nou, dat is voor mij een heel bekend beeld. Ik kom uit Ermelo. We hebben een hei met een schaapskooi. En ik loop vaak op de hei. En ik zie dan die kudde met al die schapen en de herder die erbij loopt. Maar in de Bijbel, de herder, dat is niet een idyllisch plaatje. Van wat witte schaapjes op een paarse hei. Nee, in het Oude Testament, in de cultuur daaromheen, de herder, dat is echt een beeld van een koning. Dus het beeld van een koning en het beeld van een herder, die gaan samen. He, een koning, die verdient aanbidding. Maar de koning heeft ook verantwoordelijkheden. En een van de verantwoordelijkheden van de koning is om te zorgen en te leiden. En dat is het beeld van de herder. He, dus als God ons hele leven vraagt, dan is dat niet een God die zegt van alles is voor mij en het scheelt me niet wat het met jou doet. Nee, God is een koning die zegt, aanbid mij en ik zorg voor jou. De koning is een herder. Die twee dingen gaan samen. Hij leidt ons leven. En ik vind dat heel bijzonder. Want als je nadenkt over de God die alles gemaakt heeft. En alles is van hem. Hè? Elk uithoekje van dit universum heeft hij gemaakt en is van hem. En dan zegt hij tegen ons, jullie zijn van mij. Ik ben je koning en ik ben je herder. Als je mij aanbidt, zorg ik voor jou. Want jij bent van mij en ik ben van jou. Ja, dat gaat mijn verstand te boven dat God ons zijn kinderen heeft gemaakt. En dat die God onze God is. En het gaat niet ten koste van ons leven als we hem aanbidden. Nee, we komen tot leven. We zijn als schapen die onderdeel van zijn kudde mogen zijn. En als hij belooft, ik zorg voor je, dan doet hij dat ook. En daarom hebben we Psalm 23 net ook gezongen. Dat is natuurlijk de psalm bij uitstek waar dit beeld terugkomt. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Dat zinnetje heb ik een keer met Bijbelvertalers geprobeerd om dat op 10 verschillende manieren te vertalen. Ze zeiden, dat kan niet. Ik zei, nou laat het proberen. En hoe verder we gingen, hoe meer woorden we vonden om dat nou eens te zeggen. Het ontbreekt mij aan niets. Dat betekent dus, ik heb alles wat ik nodig heb. Ik kom niks tekort. En waarschijnlijk kunt u er nog wel een paar bij verzinnen. Ja, als je die woorden op je in laat werken, hè, ik heb echt alles wat ik nodig heb. Ook op die donkere dagen. Want hij is mijn herder. Ja, dan roep je bijna je hart op om hem te aanbidden. Ook als je binnenkwam met een pak vol zorgen. En dat je denkt, nou dan moet ik weer wat. Moet ik ook nog God aanbidden? Ja, maar het is wel je herder. Hij kent je door en door. De schapen kennen mijn stem. Maar de herder kent ook de stem van de schapen. Hij kent ons door en door. Hij doorgrondt ons hart. Hij kent van verre onze gedachten. Hij weet wie we zijn. Hij weet dat we wat voor maaksel we zijn. Want hij heeft ons gemaakt. En hij is de herder. Ja. Nou, nog even heel kort over die herder voordat we naar de waarschuwing gaan. Johannes 10 is ook echt zo'n hoofdstuk waar Jezus zegt dat ik ben de goede herder, hè? En ik heb net een paar woorden uit Johannes 10 geciteerd. Lees die dingen nou samen. Psalm 23 en dan Johannes 10. Hè? Dan zie je hoe, ja, als je Jezus gezien hebt, heb je de waarde gezien. Hè? Dus Psalm 23 komt zo tot leven. Als je Jezus als de goede herder ziet. Als je dan Johannes 10 leest, al die mooie dingen die hij zegt over hoe hij zorgt. En hoe hij wil dat de schapen de stem van de herder kennen. Dat komt echt heel dichtbij. Ja. En nog één andere verwijzing die ik erbij wil pakken, Psalm 100, vers 4. Ik zeg dat even omdat daar de preek een paar weken geleden over ging. Het is mooi om daar terug te grijpen. Psalm 100. In vers 3 is dat, hè? Daar worden we ook opgeroepen om de Heere te prijzen. En dan staat er, weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Hè? Precies datzelfde idee weer. Hij is de schepper, hij heeft ons gemaakt. Hij is de herder, wij zijn de schapen. Hè? Als we dat samen kunnen houden, dan kunnen we echt God aanbidden op onze mooiste en op onze moeilijkste dagen. Nou, dan nog even over die waarschuwing. Hè? Ik twijfelde of ik daar vanavond op in moest gaan. Ik ben ook van nature een positief mens en ik vind het prachtig om het evangelie te verkondigen. Maar soms die waarschuwingen die ook in de schrift te vinden zijn, ze zijn niet onbelangrijk. En ik heb mezelf voorgenomen als vertaler om het hele woord van God te vertalen en niets weg te laten. Maar ook als prediker. Als ik het woord spreek, dan ga ik niet de favoriete teksten langs. Of een halve psalm, omdat de tweede helft nou wat minder aansprekend is. Nee, als ik mag spreken over Psalm 95, dan moet ik Psalm 95 als geheel recht doen. Dat voel ik als mijn roeping. Dus ook nu. En deze psalm, wat ik al zei, eindigt dus niet met een samenvatting. Halleluja. maar eindigt met een soort waarschuwing. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. En dat is eerder wel gebeurd. En heel Israël weet dat. Israël wist de geschiedenisboeken en wist wat er in de woestijn gebeurd is. En wist wat er bij die ene rots, bij Massa en Meriba, gebeurd is. He? En ze weten wat God gezegd heeft. Dat God moe van ze werd. Zelfs geïrriteerd staat er. He, getergd. Ze hebben God getergd. Waarom? Omdat ze alles van hem gezien hadden. En niet wilden knielen. Ze gingen voor andere goden knielen. Ze gingen mopperen. Terwijl hij gezegd heeft, ik zal voor jullie zorgen. Exodus 3, ik zal bij jullie zijn. Ik zal voor jullie zorgen. Zodra er ook maar iets tekort was, begonnen ze te mopperen voor de zoveelste keer. En moesten ze op een rots slaan. Ze geloofden niet dat God hun herder was. En dat staat in de geschiedenisboeken van Israël. En in Psalm 95 wordt daar op teruggegrepen als een soort waarschuwing. Een negatieve waarschuwing, een negatief voorbeeld. Doe niet als hen. Je kan nog zoveel van God gezien hebben in je leven. Maar als je niet volhardt tot aan het eind om hem te blijven aanbidden en erkennen, dan kan zo'n waarschuwing ook voor ons relevant worden. En ik ga daar straks iets meer over zeggen, want u denkt misschien, ja, maar dit staat toch in het Oude Testament? Ja, maar deze psalm wordt letterlijk geciteerd in Hebreeën 3 en 4. Hè? Toegepast op een gelovige. Gaan we straks even naar kijken. Maar wat gebeurde er nu in het Oude Testament? Kijk, ik weet niet of het toevallig is hoor. Maar deze psalm begon ermee om te spreken over God is de rots van ons heil. Om te aanbidden. En als je kijkt naar de geschiedenis, wat er bij Massa en Meriba gebeurd is, wat gebeurt daar? Daar sloegen ze op de rots. Niet in geloof. En dat zijn de woorden die gebruikt worden ook hier. In vers 8 gaat het over een verhard hart. In vers 9, God beproeven. Op de proef stellen. In vers 10, een dwalend hart. Ziet u dat? Een stuurloos leven. Ze durfden God niet te vertrouwen. En daardoor aanbaden ze God niet. En daardoor belanden ze in de woestijn. Een stuurloos leven. Niet de zegen van God ontvangen die hij beloofd had. Echte gemiste kans. Werkelijk zonde. En ze stelden God op de proef. Dat staat hier, hè? Ze stelden God op de proef. Maar het bijzondere is dat toen ze door de woestijn moesten reizen als straf, dat God ook hen op de proef stelde. Dat is in Deuteronomium 8, vers 2, zegt God dat zelf. Deuteronomium 8, vers 2. Daar staat: ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, let op, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Ziet u dat? God stelde hen ook op de proef om te weten wat er in hun hart zat. Hun hart was dwalend en zij stelden God op de proef. Maar ondanks alles, God stelde ook hen op de proef om te kijken, wat zit er nou in hun hart? En God bleef maar zoeken naar mogelijkheden om genadig te zijn. Dat zit zo in zijn hart, hè. Hij wil niet toornig zijn, hij wil vergeven. En hij gaf ze die kans, hij wilde dat doen. Maar in 8 vers 14 staat de waarschuwing ook. Deuteronomium 8 vers 14. Maar pas ervoor op dat uw hart zich niet verheft en u de Heere, uw God, vergeet. Dat is een waarschuwing die in deze bedeling heel duidelijk naar het volk van Israël gezegd werd. Je kan je hart zo verheffen dat je de Heere daardoor vergeet. Je kende hem wel, of je wist genoeg over hem, maar je kan hem vergeten als je niet je hart op hem blijft richten. En het Oude Testament gebruikt hier die taal van je hart verheffen. Hè? Je hart verharden. Dat gebeurde met Farao, maar dat gebeurde dus ook met de Israëlieten in de woestijn. En dan in vers 18 en 19 van dit hoofdstuk, daar is de oproep dan, maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om dit en dit en dit en dit te doen. Hè? Dus de oproep is de Heere in gedachten houden. Als je God ziet wie hij is, dan kun je hem aanbidden. Maar als je je zicht op hem verliest, en je doet dat massaal, hè, dat je gewoon niet meer weet wie je God is, je vergeet zijn wegen, ja, dan verstomt de aanbidding. Dan knielt er niemand meer. En dan gaat het echt mis. Het is heel, heel schokkend om te zien hoe dat gebeurde. En misschien daarom wel juist verrassender dat het boek Hebreeën uitgebreid deze gedeeltes uit de Bijbel citeert als een waarschuwing voor nieuwtestamentische gelovigen. Je zou misschien denken van, nou, dat hoeft niet meer. Hè? Dat toen niet lukte, dat begrijpen we ook wel. Maar nu, hè, in de tijd met alle evangeliebeloftes die we hebben, nou, blaad het u even door naar Hebreeën 3, vers 4. Oh, Hebreeën 3 en 4. En daar rond ik mee af. In Hebreeën 3, vanaf vers 7, daar begint de waarschuwing. En daar wordt dit gedeelte uit Psalm 95 ook geciteerd, en wat natuurlijk in Exodus is gebeurd. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking, in de woestijn. Daar hebben uw vaders mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien, 40 jaar lang. En daarop ben ik toornig geworden en op dat geslacht en heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. En daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief zeggen van, nou, wat betekent dit nou voor ons? Hè, de toepassing voor ons in het Nieuwe Testament. En dan zegt hij, zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Dus je voelt wel aan van die waarschuwing is niet maar, nou ja, een soort bijsluiter. Je kan hem ook weggooien en gewoon je medicijnen slikken. Het is wel een belangrijke bijsluiter. Het gevaar om je hart zo te verharden dat je niet meer gelooft, ja, is blijkbaar een mogelijkheid die ons op de knieën moet brengen. En dat doen we door elkaar te vermanen, erbij te houden. Heb je dat gezien? Vers 12 en 13. Van weer dat gemeenschappelijke. Wat ik net zei, kom, laten wij samen aanbidden. Nou, dat zie je in Hebreeën dus ook terugkomen. Van zorg ervoor dat niemand achterblijft. Zorg ervoor dat we samen niet ongeloof de ruimte geven. Maar dat we dat de zonde niet ons kan verleiden, maar dat we trouw blijven aan Christus. Nou, en als je dan naar hoofdstuk 4 doorgaat, dan zie je ook in hoofdstuk 4 dat de belofte van het evangelie nog steeds krachtig is. Hè? Er is nog steeds tijd om te geloven. Hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Laten we dan beducht zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Net als aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. En dan wordt er iets gezegd over het woord van God, wat heel scherp en krachtig is. Het legt ons hart als het ware bloot. En misschien is dat wel waarom Psalm 95 geciteerd wordt. Die oproep om hem te aanbidden is heel prachtig. Maar ik denk dat er veel mensen God aanbidden omdat hij koning is, omdat hij de maker is, omdat hij hun herder is. Maar dat hun leven daar niet 100% mee in overeenstemming is. En dan geven we de duivel een kans om ons hart te verharden. Om de zonde ons te laten verleiden. En daar moeten we alert op zijn. Want het is door geloof dat we behouden zijn. Geloof in het werk van Christus en dat alleen. Niet dat plus wat anders. Nee, het is geloof alleen in het offer van Christus alleen. En die waarschuwing is er daarom ook hier in het boek Hebreeën. Maar Hebreeën 4 eindigt met een prachtige belofte. Hebreeën 4 vers 16 die zegt: laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat is het heden. Het heden van genade. En dat is waarom we elkaar oproepen tot geloof en om te blijven volharden. En daarom doe ik dat nu ook met Psalm 95. Een psalm uit het Oude Testament, maar nog springlevend. Want we willen niet dat iemand stem verstomt. Of dat iemand achterblijft. En misschien na een tijd afhaakt. Zeg, ja, laten we onze ogen op God richten. Laten we hem zien voor wie hij is. En dan met ons leven hem echt aanbidden. Met onze woorden, maar met heel ons hart. Met heel ons leven. De belofte is dat uiteindelijk elke knie zal buigen. En daar beginnen we nu al mee. Op alle plekken waar ik kom en waar ik zie dat mensen enthousiast over God zijn en voor hem zingen en hem willen dienen, dat warmt mijn hart. Dan voel ik me verbonden met deze broeders en zusters, welke cultuur ze ook zijn, hoe enthousiast of niet zo enthousiast ze nou ook zingen, of het nou mooi klinkt of niet mooi klinkt. Als je proeft dat mensen echt geloven dat ze van God zijn en God van hen is. Ja, dan geloof ik dat we in de hemel nog heel lang met de wereldwijde familie God zullen aanbidden en daar komt nooit een eind aan. Daar kijken we naar uit. Amen? Amen. Zal ik afsluiten met gebed. Heere God, wij verheugen ons in u. U bent geweldig en we zijn dankbaar, Heer, voor dat u ons helpt om u te zien. Dank u wel dat u ons gemaakt hebt. Dank u wel dat deze wereld van u is en dat wij hier mogen zijn voor een tijd. Maar we verlangen zo sterk, Heer, om u van aangezicht tot aangezicht te zien. Om met u te zijn. Om u echt te zien zoals u bent. Dat onze ogen niet meer beperkt zijn, maar dat we ons nog intenser gaan verheugen over wie u bent. Vader, ik bid u voor iedereen die hier vanavond is. Mag dit een bemoediging zijn, Heer. En voor wie het woord een snijdend scherp zwaard is, Vader, wilt u heling brengen door het evangelie. Dat niemand achterblijft, maar dat we oprecht met heel ons leven in woord en daad u aanbidden als onze koning. Vader, we danken u voor het evangelie. We danken u voor wie u bent. Zegen ons, ook in deze komende week, Heer, dat we u zullen aanbidden met een loflied. Amen.